onze Vader, almachtige God, dank u dat wij deze avond voor uw aangezicht mogen komen, zoals we zojuist ook hebben gezongen. En dank u ook voor de heerlijke boodschap waar we aan herinnerd zijn door de liederen die we hebben gezongen. We willen u danken vanuit het diepst van ons hart voor het bloed van uw Zoon, waarvan we hebben gezongen, het maakt zalig en blij. En dat we gereinigd en geheiligd mogen zijn, niet omdat wij het volmaakt hebben gedaan, maar om wat u voor ons heeft gedaan. Dank u, Heer, dat we vanavond zo versterkt mogen worden door het evangelie. En dat we mogen weten dat het genoeg is wat u voor ons deed. Dat we daar niet aan kunnen toevoegen en ook niet aan hoeven toe te voegen. Maar dat we mogen roemen en dat we ons zeer mogen verblijden omdat u alles voor ons heeft volbracht. Heer, dank u voor de rijkdom van uw genade. Dank u voor deze dag, voor deze rustdag, voor een dag van samenkomen en van aanbidden. Dank u voor de natuur en voor de zon, het licht en de kleuren en de geuren. Heer, dank u dat u ons zegent met zoveel zegeningen. En dat we ook de gelegenheid hebben om hier zo vanavond bij elkaar te zijn. En we bidden nu om de werking van uw Heilige Geest. Heer, wilt u echt onze harten openen. Dat het niet zomaar een dienst zal zijn, maar dat er ook echt iets mag gebeuren van u in ons leven deze avond. Heer, u weet wat onze noden zijn. U weet wat er aan de hand is in ons leven. U weet wat er is gebeurd. U weet hoe we in elkaar zitten. U kent ons gedrag. U kent onze persoon beter dan dat we onszelf kennen. En we bidden u dat u vanavond ons wilt aanspreken met uw woord. En Heer, dat we ook echt uw stem mogen verstaan, want we willen ook belijden dat we niet kunnen leven van brood alleen, maar ook van het woord dat uit uw mond komt. En zo leggen we dit samen zijn in uw handen. Heer, waai met uw Heilige Geest. Dank u voor de gelegenheid. En Heer, zo bidden we dat we vanavond veel van u mogen ontvangen om ook veel van u te kunnen uitdelen deze week. Heer, zo bidden wij u. En danken wij u in Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen nog met elkaar Johannes de Heer 881. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd. Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zullen we dat samen zingen, 881 uit Johannes de Heer.
Oh,
lezen met elkaar uit Genesis. En ik wil twee gedeelten met jullie lezen over het leven van Jacob. Ik wil vanavond met jullie stilstaan bij het leven van Jacob. En twee, Genesis hoofdstuk 28. Twee episodes uit het leven van Jacob. En het eerste is wat er in Bethel gebeurde. Dat hij een droom kreeg waarin hij ook deze ladder zag die een verbinding vormde tussen hemel en aarde. En het tweede is 20 jaar later als Jacob 20 jaar bij zijn oom Laban heeft gewoond. En eigenlijk 20 moeilijke jaren heeft gehad. En dat Heere God dan opnieuw tot Jacob spreekt. We lezen eerst met elkaar Genesis 28 vanaf vers 10. Genesis 28 vanaf vers 10. En ik heb hier de herziene Statenvertaling. Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats en maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot een God zijn. En deze steen die ik als gedenkteken overeind heb gezet, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover. Dan lezen we in hoofdstuk 31, een paar bladzijden verder. Het eerste gedeelte dat we hebben gelezen nu is als Jacob het land verlaat, als hij wegtrekt uit Kanaan, wegtrekt uit het beloofde land. En dit is dat hij 20 jaar later het woord van de Heere krijgt om terug te keren naar het land dat God ook hem heeft beloofd. En dan lezen we even hoofdstuk 31 vanaf vers 1. Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban, die zeiden, Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. En ook lette Jacob op het gezicht van Laban en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen. Toen zei de Heere tegen Jacob, keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring en ik zal met u zijn. En dan lezen we dat hij boden stuurde om zijn vrouwen naar het veld te roepen. En dan in de verse daarna kunnen we lezen dat Jacob tegen Rachel en Lea zegt wat er is gebeurd en hoe God tot hem heeft gesproken. En dan zegt hij ook tegen Rachel en Lea, dan lezen we verder in vers 11. De engel van God zei tegen mij in die droom, Jacob. En ik zei, zie, hier ben ik. Hij zei, sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Tot zover. En de titel van de prediking van zometeen is, naar aanleiding van vers 13, waar de Heere God tegen Jacob zegt, ik ben de God van Bethel, zou ik als titel boven deze prediking willen plaatsen, weet je nog wat ik in Bethel tegen jou heb gezegd? Tot zover. We zingen nog één lied voor de prediking en dat is Glorieklokken 457, staande op de belofte van mijn Heer en God. Van de Heere God mogen we vanavond ook herinnerd worden door wat God in de tijd tot Jacob heeft gezegd. Wat ik met u wil doen vanavond is, ik wil eerst het leven van Jacob schetsen en proberen om het plaatje weer een beetje helder te krijgen ten aanzien van wat er in zijn leven is gebeurd. Met name inzoomend op de twee gedeeltes die we samen hebben gelezen. Dat duurt even, dus ik geef u in het begin nogal wat Bijbelse informatie. Maar daarna volgt de toepassing, dus houd moed. Op een gegeven moment dan zult u begrijpen wat de boodschap is voor ons hier en nu. En wat wij ermee kunnen en hoe de Heere God ook door deze geschiedenissen van toen tot ons vanavond hier en nu spreekt. Maar het is belangrijk dat we eerst ons verdiepen in de teksten die we hebben gelezen. Nou, het eerste gedeelte dat we hebben gelezen gaat over wat er gebeurd is in het leven van Jacob. Nadat hij eigenlijk is weggevlucht van zijn broer Esau. U weet het wel, hij heeft zijn broer bedrogen. Hij heeft voor een bord eten heeft hij hem het eerstgeboorterecht afgenomen in zekere zin. Later heeft hij de vaderlijke zegen van zijn broer genomen of hij heeft zich voorgedaan als Esau en toen heeft hij de vaderlijke zegen ontvangen. En Esau is woedend geworden en Esau is zelfs in staat om Jacob te vermoorden. Jacob heeft niet alleen zijn broer bedrogen, maar hij heeft ook zijn vader bedrogen en hij moet nu wegvluchten. En je zou kunnen zeggen, hij raakt bijna alles kwijt. En we moeten ons ook realiseren dat hij, nadat hij nu is weggegaan van zijn familie, dat hij zijn moeder nooit meer zal zien. Hij trekt weg uit het land. En trouwens, ik hoop dat ik het zo meteen herinner, maar het is een detail wat er staat, wat wel veelzeggend is. We denken vanavond na over twee nachtelijke ontmoetingen die Jacob heeft gehad met de Heere God. Hier eerst bij de plaats die hij dan de naam Bethel geeft. En dan staat er, voordat dat gebeurt, dat de zon onderging. De zon ging onder toen Jacob het land verliet. En later, nadat hij de tweede nachtelijke ontmoeting met de Heere God heeft gehad, staat er dat daarna de zon over hem opging. Dus dat is wel heel mooi dat een paar hoofdstukken verder staat. Maar wat gebeurt er hier? In een moment van angstige eenzaamheid gaat de hemel voor Jacob open. Op zich denk ik al gelijk een bemoediging voor ons, dat wij ook mogen weten dat de Heere God juist in de momenten van crisis, juist als wij soms veel hebben verloren, als we bang zijn geworden, als we in benauwdheid zijn gekomen, dat juist op die momenten de Heere God ook zich openbaart. Ik weet nog dat ik op de Bijbelschool zat en dat ik een preek hoorde die ik nooit meer ben vergeten van een meneer die langskwam, een zendeling die langskwam op onze Bijbelschool en die hield een preek met als titel Revelation in the Darkest Hours. En hij vertelde over hoe dat ook in zijn eigen leven was gebeurd, dat hij op de meest moeilijke momenten van zijn leven ook de diepste openbaring van God had gekregen. En dat gebeurde hier ook bij Jacob, dat de Heere God naar hem toe kwam. En Jacob kreeg een droom. En in die droom zag hij deze ladder. En de Heere God stond bovenaan de ladder en er was een verbinding tussen hemel en aarde. En engelen klommen daar langs omhoog en omlaag. En later zegt Jacob ook, de Heere is werkelijk op deze plaats. Deze plaats is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Dus voor Jacob ging in zekere zin de hemel een beetje open. En hij mocht iets zien van de Heere God. En sterker nog, hij mocht iets zien van de Messias. We kunnen zelfs zeggen dat Jacob hier, zonder dat hij wist dat het om Jezus Christus ging, maar het komt wel helemaal overeen, dat hij hier al zicht krijgt op de Messias. Want de Heer Jezus heeft zelf later gezegd, zoals we dat lezen in Johannes 1 vers 52, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dus in het visioen of de droom die Jacob heeft, ziet hij deze ladder. En langs die ladder klimmen de engelen op en neer. En Jezus zegt dat het de Zoon des Mensen is waar langs de engelen opklimmen en neerdalen. Dus het heeft alles te maken met het heilsplan van de Heere God, waar Jacob al iets van mag zien. Een ontmoeting met God op een kwetsbaar moment in zijn leven. God komt naar hem toe. En trouwens een groot contrast met Babel. Je zou kunnen zeggen, Babel staat voor alle menselijke religie, voor alle menselijke pogingen om de hemel te bereiken. Babel staat voor de grootheidswaanzin van de mens, die denkt dat hij het zelf al voor elkaar kan krijgen, maar het loopt op helemaal niets uit. En de plannen van de mens bij Babel worden door de Heere God volkomen gefrustreerd. Maar dat is Genesis 11. En in Genesis 12 is het tegenovergestelde dat God tot Abraham komt. En dat God tot Abraham spreekt. En ook hier in Genesis 28 dat de Heere God uit de hemel neerdaalt in zekere zin. En dat hij de hemel opent voor Jacob en dat God de mens opzoekt. Dat is het grote verschil tussen alle andere godsdiensten en de boodschap van de Bijbel. Het is genade dat God ons opzoekt in onze ellende, in onze moeite, in onze problemen. Wij kunnen onze weg naar hem toe niet bewerken, maar hij komt naar ons toe en hij heeft zondaars lief. Dat is onze God, dat is de God van Israël, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En Jacob mag daar iets van meemaken en iets van zien. En dan geeft de Heere God aan Jacob ook geweldige beloften. We hebben met elkaar gezongen, staande op de belofte van mijn Heer en God. Maar wat God tegen Jacob zegt is fenomenaal. Het is een echo van wat de Heere God eerder tegen Abraham en Isaac heeft gezegd. Namelijk dat hij hem en zijn nageslacht het land zal geven. Dat zijn nageslacht talrijk zal zijn als het stof van de aarde. En dat ook door het nageslacht van Jacob alle volkeren van de aarde gezegend zullen worden. En het Nieuwe Testament zegt dat die zegen aan Abraham en Isaac en Jacob belooft, dat die ook in Christus ons deel is. De zegen is ons deel, zoals de Galatenbrief ook zegt. Niet meer vloek, maar zegen. En diezelfde zegen, dat is waar het hier over gaat. Nogmaals, het heeft alles te maken met het heilsplan van onze God. En de Heere God zegt dus tegen Jacob, Jacob, jij bent degene door wie ik dit voortzet. Niet je oudere broer Esau. Zoals ik eerder heb besloten om door Isaac dit voort te zetten, door jouw vader. En niet door Ismaël. En nu zeg ik, ik doe het door jou. Er is een lijn der belofte. Er is nageslacht van Abraham, Isaac en nu Jacob. En het nageslacht van Jacob. En daardoor zal de Heere God dit allemaal gaan doen. En deze belofte, wat trouwens denk ik ook met dat eerstgeboorterecht te maken heeft, daarom is het niet nietszeggend. Dat geboorterecht wat Esau verachtte, dat had wel degelijk te maken met die lijn der belofte. Dus Jacob die had dat misschien als jongeman al wel een beetje door. Dat het niet niks was, dat eerstgeboorterecht. Maar de Heere God zegt dat nu ook tegen Jacob. Jacob, jij bent de erfgenaam van de belofte. En door jou ga ik dit doen. Maar wat we nog meer ons moeten realiseren aan de hand van, of naar aanleiding van Genesis 28, is dat Jacob in deze fase van zijn leven, dat hij nog lang niet de man is die hij zou moeten zijn. Hij is nog helemaal niet een echt gelovige man. Terwijl de Heere God hem onvoorwaardelijke beloften geeft. Ik zal. Zonder voorwaarden. Ik zal je talrijk maken. Ik zal je nageslacht het land geven. Ik zal zorgen voor zegen die zich uit zal strekken over de hele wereld. Dat is de verbondstaal van onze God. Altijd, de verbondstaal van onze God heeft altijd te maken met ik zal. Ook het nieuwe verbond. Ezechiël 36 en Jeremia 31. Elke keer ik zal. God komt onvoorwaardelijk naar Jacob toe. Maar Jacob reageert zeer voorwaardelijk. Hij zegt tot meerdere keren, en het bijzondere is wel dat de Heere God later daarop terugkomt en het Jacob niet eens zo heel kwalijk neemt. Maar toch, als je erover nadenkt, klopt het natuurlijk niet dat Jacob zegt, als u mij zult beschermen, als u met mij zult zijn op de weg die ik zal gaan, als u mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en als ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren. Jacob komt met allerlei voorwaarden en hij zegt, als u aan al mijn voorwaarden voldoet, dan zult u mij tot een God zijn. Nou goed, als je erover nadenkt, dan klopt dat natuurlijk niet. Het past ons niet als mensen om te zeggen, Heere God, als u zich houdt aan de dingen die ik naar u toe stel als voorwaarden, dan zult u mijn God zijn. Dat is niet het echte geloof. En wat ook opvalt, is dat de Heere God zich noemt naar Jacob toe als de God van zijn vader Abraham en de God van Isaac. Maar de Heere God noemt zich nog niet de Heere uw God. Hij zegt nog niet tegen Jacob, ik ben de Heere uw God. En later ook in hoofdstuk 31 en nog heel lang eigenlijk als Jacob spreekt over God, dan spreekt hij nooit over de Heere zijn God, maar hij heeft het altijd over de God van zijn vader Abraham en de God van zijn vader Isaac. We kunnen dus zeggen, in zekere zin, dat God eigenlijk nog niet de God van Jacob was. En dat Jacob de Heere God nog niet aanbad als zijn God. Hij was nog niet een overgegeven man. Hij was nog niet bekeerd zoals hij bekeerd zou moeten zijn. Misschien wel in termen van het Nieuwe Testament. Hij was nog niet echt wedergeboren. En toch deze belofte van God. Ik denk dat we hierin ook veel mogen zien van de genade van onze God, die ook altijd voorop gaat. De genade gaat voorop. Het is uit God. Alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem. En ja, die trouw van God. God die zich verbindt aan mensen. Dat zien we zo duidelijk hier. God die zich verbindt aan zondige mensen. Die zich verbindt aan mensen die nog niet zijn wie ze moeten zijn. En dat mogen we vanavond ook als bemoediging horen uit het woord van God. Oké, dan gaan we even naar 20 jaar verder. Jacob heeft 20 jaar bij zijn oom Laban gewoond. Hij heeft 7 jaar gewerkt voor Rachel. Maar de man die eerst anderen had bedrogen, wordt nu zelf bedrogen door zijn eigen oom. En dan zegt Laban dat hij nog 7 jaar moet werken. Als hij bereid is om dat te doen, dan krijgt hij ook Rachel. Dan krijgt hij wel gelijk ook in diezelfde week Rachel. Dus ik weet niet of u het wel eens heeft gerealiseerd, maar Jacob krijgt in 1 week 4 vrouwen. Hij krijgt Lea, maar ook Rachel en allebei brengen een vrouw als bijvrouw mee. Dat is niet zo mooi, want daar komen ook later allerlei problemen uit voort. De polygamie die we tegenkomen in de schrift is niet normatief natuurlijk. Zo heeft God het nooit bedoeld, maar zo ging het wel in het leven van Jacob. Maar hij moet nog 7 jaar werken. Na 14 jaar wil hij dan wegtrekken. Maar dat gebeurt niet. Dat lukt niet. Laban zegt dan tegen Jacob: Jacob, ik ben gezegend omdat jij bij mij verblijft. Dat kunnen we in hoofdstuk 30 lezen. Ik wil niet dat je gaat, want door jouw aanwezigheid word ik gezegend. Daarin zien we al iets van de vervulling van de belofte. Hè? Door jou zullen anderen gezegend worden. En Jacob, of Laban wil hem houden als een goede kracht. Maar dan zegt Jacob dit: ik wil wel bij u blijven werken, maar laat me dan ook voor mezelf mogen beginnen. Laat me dan zelf ook een kudde kunnen ontwikkelen en opbouwen. En dan zegt hij: laten we afspreken dat alle gestreepte en gespikkelde en gevlekte dieren voor mij zullen zijn en de zwarte schapen. Dat klinkt alsof hij kiest voor het slechtste en dat het mooiste voor Laban blijft. En dan neemt de slimme Jacob het op tegen de slimme Laban. En dan is er 6 jaar lang een soort competitiestrijd tussen die twee. En het is allemaal niet makkelijk, maar door de zegen van God, want dat blijkt heel duidelijk uit het verhaal, omdat de Heere God zegent, Jacob manipuleert natuurlijk de schapenfokkerij, maar toch is het de hand van God die ervoor zorgt dat Jacob steeds rijker wordt en dat Laban eigenlijk armer wordt. Want er worden alsmaar gestippelde en gestreepte en gevlekte dieren geboren en zo gaat het. En dan ontstaat er een onhoudbare situatie. Dan worden de zonen van Laban, die worden erg jaloers en die zeggen tegen hun vader: moet je luisteren, die Jacob wordt alsmaar rijker en nu wordt alsmaar armer. Hij heeft alles van u afgenomen. En ook het gezicht van Laban staat niet meer naar Jacob zoals voorheen. Met andere woorden, Jacob komt 20 jaar later opnieuw in de problemen. En eigenlijk moet hij voor de 2e keer wegvluchten. En dan gaat hij weg. En als hij weggaat, dan zegt hij zijn oom Laban niet eens gedag. En hij kondigt het niet eens aan. Met andere woorden, er was helemaal geen communicatie meer. Er was geen gesprek meer met Laban. Zo erg was het geworden. Maar juist dan, opnieuw, spreekt God wel tot hem. Opnieuw zien we dat in een situatie van benauwdheid. En in een situatie waarin Jacob eigenlijk, een beetje plat gezegd, zich opnieuw in de nesten heeft gewerkt. Want hij heeft wel degelijk ook die schapenfokkerij gemanipuleerd. Maar juist dan opnieuw spreekt God weer tot hem. En wat zegt de Heere God dan tegen hem? Jacob, ik wil dat je teruggaat. Ik ben de God van Bethel. En daarmee zegt de Heere God eigenlijk tegen Jacob: Jacob, dit is niet meer de plek waar je moet zijn. Je moet hier wegtrekken. Want weet je nog, jij bent de erfgenaam. Weet je nog, ik heb je dat land beloofd. Dit is niet je eindbestemming. Ik wil dat je terugkeert en je herinnert wat ik in Bethel tegen je heb gezegd. Je moet nu teruggaan. En dan spreekt God opnieuw tot Jacob. In al die 20 jaar dat hij daar is geweest, lezen we niets over dat God tot Jacob heeft gesproken. 20 jaar lang geen woord van God. Hij heeft wel de hand van God gezien in dat God hem heeft gezegend. Maar een woord van de Heere God gaat veel verder. En nu ontvangt hij weer een woord van God. En die zegt, weet je nog wat ik in Bethel tegen je heb gezegd? En dan maak ik even het plaatje af en dan kom ik tot de lessen die wij uit dit hele verhaal kunnen leren. Die voor ons heel bemoedigend, maar ook oproepend zullen zijn. Nou, dan gaat hij terug. En dan zit Jacob eigenlijk tussen twee vuren in. Weggevlucht van Laban, maar eerder is hij weggevlucht van Esau. 20 jaar later gaat hij terug naar het land waar zijn broer Esau gewoon nog woont. En dan komt hij opnieuw in een zeer angstige situatie. Beangstigende situatie. Hij stuurt boden vooruit en dan hoort hij dat Esau met 400 man op hem afkomt. En dan denkt hij dat Esau van plan is om wraak te nemen voor wat er eerder is gebeurd. En dan verdeelt hij zijn familie in twee kampen, zodat als Esau de ene het eerste kamp tegenkomt en daar misschien mensen uitmoordt, dat in ieder geval het tweede deel nog bewaard is gebleven. Zo erg is het. En hij stuurt giften vooruit naar Esau en onwijs veel kudde. Je kunt een hele opsomming lezen van wat hij allemaal vooruit stuurt en met al die kudde een dienstknecht. Allemaal om te geven aan Esau om hem mild te stemmen. Hij is erg bang voor wat er gaat gebeuren. Maar hij keert wel terug naar het land dat God hem heeft beloofd. En dan brengt hij zijn familie naar de overkant. Maar dan is hij zelf nog niet in het land. En dan is daar die nachtelijke ontmoeting, die tweede nachtelijke ontmoeting met God. En wat gebeurt er dan? En dat is het meest veranderende wat er in het leven van Jacob is gebeurd. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen. De Jacob die altijd sterk is geweest. Altijd een streber en altijd een winnaar is geweest. Die nooit en nooit een loser wilde zijn. En die altijd heeft geprobeerd om de zegen te bewerkstelligen. Om de zegen te grijpen. Om het voor elkaar te krijgen in zijn leven. De Jacob die eigenlijk menselijkerwijs gesproken vaak heeft gewonnen van mensen. En mensen te slim af is geweest. Die worstelt nu met een man. En de Bijbel zegt dat de Heere God was. Dat hij daarin in die worsteling met die man een ontmoeting met God zelf heeft. En eerst merkt die man opnieuw dat hij Jacob niet kan overwinnen. Maar dan staat er dat die man hem slaat op zijn heupgewricht. En Jacobs kracht wordt gebroken. En dan is het voor het eerst in het leven van Jacob dat hij werkelijk bidt om de zegen. Dan zegt hij, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Voor het eerst in zijn leven weet Jacob zich volkomen afhankelijk van God. Weet hij dat het genade alleen is. Jacobs kracht wordt gebroken op de weg die hij gaat. Daar wordt hij een gebroken man. En het is over deze verbroken man, het is over deze man die voor het eerst echt heeft gebeden in zijn leven, dat de zon der gerechtigheid opgaat. Als dit is gebeurd, staat er dat hij het land binnengaat en dat de zon over hem opgaat. De zon van Gods gerechtigheid. Dit is het leven van Jacob. Er is heel veel misgegaan. Hij is een zondige man geweest. Maar dwars door alles heen gebeuren er dingen die moeten gebeuren. En het is prachtig om dit zo vanavond te zien. En het is ook een illustratie van Gods almacht en heerschappij. De Heer regeert is trouwens een hele centrale gedachte in de Bijbel. In het Oude Testament leest de Psalmen, de Heer regeert. Het Nieuwe Testament leest het evangelie, Jezus is Heer. Het heeft allemaal te maken met wie heeft alle macht. Wie heeft de heerschappij in deze wereld? Dat is een van de hoofdthema's van de Bijbel. En in het leven van Jacob kunnen we zien, God regeert over mensen. Hij regeert over omstandigheden. Hij regeert over dieren. Hij regeert over bezittingen. Hij regeert over zijn mensen. En hij weet wat er nodig is in het leven van zijn mensen om hen te vormen naar zijn beeld. Ik ga 3 lessen trekken uit het leven van Jacob. En nogmaals, de hoofdgedachte van deze prediking is, weet je nog wat ik in Bethel tegen je heb gezegd? Ten eerste dit, nu, 3 toepassingen. Waar de Heere God mee begint, dat maakt hij ook af. Ik ga ook wel voor in diensten met een meer traditionele liturgie. En begin ik ook wel met onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. In de naam van hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. En dat is een geweldige bemoediging om mee te beginnen. En dat zien we in het leven van Jacob. God begon in het leven van een man die nog lang niet een overgegeven leven leidde. Die nog lang niet hervormd was. Maar God begon in zijn leven. En hij ging ook verder. Zo schrijft Paulus ook aan de Filippenzen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo zegt Romeinen 11 ook, en dat gaat over Israël, en Jacob is Israël. Romeinen 9 gaat heel concreet over Jacob, en dan gaat het in Romeinen 9 er ook over dat de Heer God tegen Jacob heeft gezegd dat hij hem zou zegenen en dat de Heer God zich over Jacob heeft ontfermd. En Romeinen 11 zegt dat Gods genadegaven en roeping onberouwelijk zijn. God had Jacob geroepen, al bij Bethel had God Jacob geroepen. Daarna was Jacob nog een eigenzinnige man. Daarna was Jacob nog helemaal niet een aanbidder. Maar God was begonnen tot hem te spreken. En Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. En dat zien we heel duidelijk in het leven van Jacob. Zo mogen we ook weten dat ook voor ons geldt, die in Christus Jezus zijn. Dat de Heere God tegen ons zegt, ik hou van jou. En zoals de Heere God later ook tegen zijn volk Israël heeft gezegd. Weet je, dat is zo mooi. Daarin zit ook dat onvoorwaardelijke van onze God. Die zich verbindt aan mensen. Dat op een gegeven moment de Heere God tegen Israël zegt, ik heb jullie lief gehad. Niet omdat jullie zo geweldig, machtig en talrijk waren. Ik heb jullie lief gehad niet omdat jullie zo heilig waren en rein. Want jullie waren een hardnekkig volk. En jullie zijn een hardnekkig volk. Maar ik heb jullie lief gehad omdat ik jullie heb lief gehad. En dat is genade. Waarom houdt God van ons? Omdat wij het zo geweldig doen? Omdat wij zo'n geweldig christelijk leven leiden? Omdat wij onberispelijk en volmaakt zijn? Nee. De Heere God zegt, ik hou van je omdat ik van je hou. En ik heb van je gehouden. En ik hou nu van je. En ik zal van je houden. Want waar God aan begint, daar gaat hij ook mee verder. En zijn genadegaven zijn onberouwelijk. En zo mogen wij ook herinnerd worden aan wat God eerder tot ons heeft gezegd. We mogen ook terugdenken aan de tijd van onze eerste liefde. Weet u, ongetwijfeld zijn er velen in ons midden vanavond die kunnen terugdenken aan ervaringen, gebeurtenissen of dingen die van de Heere God zijn gebeurd in uw leven, waarvan u zegt, dat was een beetje zoals Jacob dat bij Bethel heeft meegemaakt. Dat de hemel een beetje voor u openging. Dat u voor het eerst iets zag van de heerlijkheid van Christus. Zoals Jacob die ladder zag, die eigenlijk spreekt van Christus. Die verbinding tussen hemel en aarde. Dat wij mogen terugdenken aan die momenten dat we zijn aangeraakt door de Heere God. Dat hij duidelijk heeft gesproken. Dat hij beloften heeft gegeven. Dat zijn liefde in je hart is uitgestort. Dat je zeer bent vertroost door het evangelie. Dat je toen hebt gezegd, hè, zoals Jacob ook die stem van God verstond. En dat jij ook echt God hebt horen spreken en dat je hart er vol van was en dat je vervuld bent met de Heilige Geest. En dat het de tijd is geweest van je eerste liefde. Maar misschien zeg je vanavond wel, sindsdien is er zoveel gebeurd. Er zijn ook teleurstellende dingen gebeurd. Er zijn moeilijke dingen gebeurd. Ik heb veel strijd gehad. Ik heb ellende meegemaakt. Misschien zeg je wel, ik ben mezelf zo tegengevallen als christen. Misschien zeg je wel, ik had niet gedacht dat ik nog zoveel zou zondigen. Terwijl ik toch door God ben aangeraakt. En is het allemaal wat weggeëbd. En is de tijd van de eerste liefde voorbij. Dan mag je vanavond weten, dat waar God mee is begonnen, daar gaat hij mee door. Hij wist toen al, dat je later nog niet een volmaakt leven zou leiden. Hij wist toen al wat er in de jaar daarna zou gebeuren in je leven. En ondanks dat hij alles wist wat er daarna zou gebeuren, is hij toch toen met jou begonnen. Dat wist hij allemaal al, voor hem is het geen verrassing. En daarom, omdat hij toen met jou is begonnen, gaat hij ook verder met jou. En hij zal het werk dat hij in jouw leven heeft gedaan, zal hij ook voltooien. Dat mogen wij weten als eerste bemoediging uit dit verhaal. En dan mogen we vanavond ook zijn stem verstaan, dat hij ook eigenlijk tegen ons zegt, ik ben de God van Bethel. Ik ben de God die toen in jouw leven heeft gewerkt en ik ben nog steeds dezelfde God. En je bent nu, ten opzichte van toen, veel dichter bij de hemel. Je bent veel dichter bij heerlijkheid. Je bent veel verder gekomen, ook al ben je er misschien gevoelsmatig slechter aan toe. Ook al is je lichaam misschien achteruit gegaan. Ook al heb je verliezen geleden, je bent veel dichter bij heerlijkheid dan toen. En ik hou je vast. En ik ga met je door. En je bent verzegeld met de Heilige Geest. En die verzegeling is eigenlijk een eigendomsbewijs van de Heere. Zoals een pakket dat verstuurd werd, daar kwam een zegel op en dat toonde aan van wie het kwam, dat pakket. Van wie het was, dat pakket. Zo zijn wij verzegeld met de Heilige Geest. God heeft zijn stempel op ons leven gedrukt. En hij zegt daarmee, je bent van mij. En ik zal zorgen dat jij op je bestemming komt. Die verzegeling is een zekerheidsstelling. Een eigendomsbewijs en een garantie. Dat we aan zullen komen. Dat mogen we weten. We mogen ook terugdenken aan wat God in het verleden tot ons heeft gezegd. Soms is het ook goed om terug te gaan naar een plek waar God duidelijk tot je heeft gesproken. Heeft u misschien een plek? Een plaats waar u bent geweest, waar God heel duidelijk tot u heeft gesproken. Het hangt niet van de plek af. Ik ben zelf begin dit jaar teruggegaan naar de plek waar ik 4 jaar lang heb gewoond en gestudeerd. Bijbelschool in het buitengebied van Brussel. En voor mij is die tijd een soort Bethel geweest. Waarin de hemel op veel momenten voor mij is opengegaan. Wat ben ik daar gevoed met het woord van God. Wat heb ik daar ontzettend veel mogen ontvangen van andere dienaren van het evangelie. Die al jarenlang in de bediening stonden. Zendelingen die langskwamen en die vertelden over hoe God hen had geleid en gebruikt. Er zijn zoveel momenten geweest daar, op die bijbelschool, dat ik het woord van God heb gehoord en respons heb gegeven. En ben neergeknield na een prediking en heb gezegd, Heer, hier ben ik en leid mij. En ik heb daar een wandeling door de velden die ik zo vaak heb gelopen. In die jaren, wat een beetje een gewoonte werd, om letterlijk en figuurlijk met God te wandelen en te bidden en mijn hart voor hem uit te storten. En nou ben ik in februari, ben ik een midweek weer naar die bijbelschool gegaan. Ik heb gewoon gevraagd, mag ik een paar dagen daar verblijven weer? En ik ben weer gaan wandelen, die route, 25 jaar later. En dan word je weer herinnerd aan de visie die God toen heeft gegeven. En dan leeft het weer op. En dan mag je terugkijken en dankbaar zijn dat de visie die God toen heeft gegeven, dat het ook is uitgekomen. En dan zeg je weer, Heere, ik wil niet ongehoorzaam zijn aan dat hemelse visioen dat u mij heeft gegeven. En zo kan het goed zijn om terug te keren. Misschien zit je hier vanavond wel en zeg je, God heeft ook mij een hemels visioen gegeven. Hij heeft mij dingen laten zien. Hij heeft mij zichzelf geopenbaard. Maar misschien zeg je wel, ik ben afgedwaald. Mijn eerste liefde is er niet meer. Dat vuur, dat brandt veel minder. Dan mag je vanavond de stem van de Heere verstaan die zegt, weet je, ook al ben je niet zo trouw geweest als je misschien had moeten zijn. En ook al is dat vuur wat uitgedoofd in je hart. Ik zorg er wel voor dat het niet helemaal zal uitdoven. En ik zorg ervoor dat het weer zal opvlammen in je hart. En ik zorg ervoor dat je het weer helder zult zien. Dan mag je ook terugkeren en opnieuw Gods stem verstaan. Dat God zegt, ik ben de God van Bethel. Ik ben de God die heeft gesproken. En hij die heeft gesproken en die heeft beloofd is getrouw. Hij zal het ook doen. Het tweede wat we mogen leren uit dit verhaal is dat de Heere God ook moeilijke omstandigheden gebruikt. In het leven van Jacob is veel misgegaan, ondanks dat God zijn hand op zijn leven had gelegd. Hij was een geroepene van de Heer, maar toch ging er veel mis. En bij Laban ging het ook niet allemaal makkelijk. Maar we hebben gezien, dat is uit het plaatje wat ik heb geschetst, dat die 20 moeilijke jaren en ook het feit dat hij tussen die twee vuren in kwam te zitten. Dat hij eigenlijk daar bij de Jabok, in menselijke wijze gesproken, de meest onmogelijke situatie van zijn leven terecht kwam. Dat de Heere God juist die omstandigheden, die moeilijke omstandigheden in zijn leven ook heeft gebruikt. En dat hij toen op dat kwetsbare moment van zijn leven, toen die worsteling met God had, en dat zelfs het feit dat hij op zijn heupgewricht werd geslagen, en dat de sterkste spier in zijn lichaam, want hier zitten onze sterkste spieren, dat die werd aangetast. Dat God zelfs dat heeft gebruikt om hem te maken tot de man die hij moest worden. God gebruikt moeilijke omstandigheden. God is nooit de auteur van het kwaad. God is niet degene die... God doet nooit iets fout. God doet nooit iets duisters. Het kwade en de duisternis komen niet van God. Dat komt van de duivel en omdat wij mensen zondige beslissingen nemen. Omdat mensen zondige dingen hebben gedaan en doen. Daar komt de duisternis vandaan. Maar God werkt wel door de moeilijke omstandigheden van het leven heen. Hij is bij machten om die te overroelen en om die zelfs te gebruiken. En dat mag ook een bemoediging voor ons zijn vanavond. Dat is een rode draad in de hele schrift. Later het nageslacht van Jacob. In de verdrukkingen in Egypte werden ze talrijk. Nog weer veel later. In de ballingschap. Het nageslacht van Jacob. Israël. In de ballingschap. In de verdrukking in de ballingschap. Hebben ze de afgoderij afgeleerd. God gebruikt moeilijke omstandigheden. Daarom staat er ook in de psalmen, ergens staat in de psalmen, het is goed voor ons om verdrukt te zijn geweest. En ik denk dat u dat wel herkent. Als ik zelf terugdenk aan een hele moeilijke periode in mijn leven, nu ongeveer 10 jaar geleden, echt 2 heel moeilijke jaren. En toch heb ik wel eens heimwee naar de intimiteit die er toen met God was. Dat in die heel moeilijke omstandigheden, dat toch, dat je zo afhankelijk wordt. En dat je zo leert bidden. En dat er eigenlijk een geestelijk proces plaatsvindt. En zo kan het zijn dat mensen door een ziekte geheiligd en gereinigd worden en hun prioriteiten anders stellen. Zo ken ik een broeder die failliet is gegaan, maar die door dat faillissement eigenlijk een hele nieuwe toekomst heeft gekregen. En dat God ook die moeilijke omstandigheden heeft gebruikt en nog steeds gebruikt. En misschien kunt u dat wel een beetje invullen voor uzelf. En laat dat de bemoediging ook voor u zijn. Misschien bent u wel op vakantie en zegt u, we zijn nu even weg van thuis. We zijn nu even in de rust. Maar als we weer terugkomen, komen we in heel moeilijke omstandigheden. Misschien bent u niet op vakantie en zegt u nu wel gewoon, het is niet makkelijk in ons leven. Maar dan mogen we dit weten. Dat zien we heel duidelijk in het leven van Jacob. Juist als wij er niet meer uitkomen. En weet je, dit vind ik ook zo mooi. Hè? Even nog uit het leven van Jacob. Aan het einde van zijn leven. Dat is eigenlijk ontroerend. Als hij op zijn sterfbed ligt. Dan haalt hij zijn zoon Jozef, die een zeer machtig man in Egypte is geworden, haalt hij erbij. Die roept hij. Hij weet dat hij gaat sterven. En hij wil de zonen van Jozef zegenen. En dan vraagt hij aan Jozef. Jozef, wil je mij beloven? Wil je mij zweren? Dat je mij zult begraven in het land dat God aan mij en mijn nageslacht heeft beloofd. En aan mijn vader heeft beloofd. Weer dat land, hè, trouwens. Het is trouwens heel actueel natuurlijk, hè, Genesis 28. Als we aan het begin van de dienst ook zijn opgeroepen om te bidden voor Israël. De strijd om het land, de strijd om het volk in het land. De machten der duisternis willen niet dat dit volk in het land woont. Vandaar al die vijandigheid. Vandaar die cultuur van de dood die er rondom Israël heerst. Het is echt een cultuur van de dood die daar heerst. Het zijn de machten van de duisternis. Het heeft wel degelijk met dat land te maken. Ook vandaag de dag. En het is ook wonderlijk wat we hebben gelezen. Genesis 28 is zo actueel als wat. Een talrijk nageslacht. En dat talrijke nageslacht dat vandaag de dag leeft en bestaat, ondanks alles, ook nog eens in het land. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is heel bijzonder. Als we het hebben over het profetisch woord, ook vanavond. Maar ook aan het einde van zijn leven, dan zegt Jacob tegen Jozef, zorg ervoor dat ik in het land word begraven. En dan zegt Jozef dat ook tegen Jacob. Jozef die belooft dat en die zweert dat. En dan staat er dat Jacob neerbuigt en God aanbidt. Hij buigt neer, niet voor zijn machtige zoon Jozef, maar hij buigt neer voor zijn God. En dan zegt Jacob aan het einde van zijn leven, ik heb een ellendig leven gehad. Dat is nogal wat. Ik heb een zwaar leven gehad. Ik heb een moeilijk leven gehad. Maar de Heere is mijn herder geweest en hij heeft mij uit alle nood gered. Aan het einde van zijn leven is Jacob een aanbiddende man. Dat was hij nog niet bij Bethel. Dat was hij nog niet toen hij wegtrok bij Laban. Pas na de Jabok werd hij een aanbiddende man. Pas na de Jabok heeft hij voor het eerst een altaar voor God gebouwd. Zoals zijn vader Abraham al veel eerder had gedaan. Bij Bethel bouwt hij nog geen altaar. Daar richt hij een gedenksteen op, maar nog geen altaar. Maar aan het einde van zijn leven heeft hij, bij wijze van spreken, zijn leven op het altaar gelegd. En is hij een aanbiddende man. En het gaat er in ons leven niet om hoe wij beginnen. Maar het gaat erom hoe wij eindigen. Paulus die zegt ook, let op het einde van hun wandel. Jacob eindigt als een aanbiddende man. Die waarlijk God aanbidt. En de Heere God zijn God noemt. En de Heere God heeft alle moeilijke dingen in zijn leven ook gebruikt. Om hem te maken tot een aanbidder in waarheid en in geest. Het derde en laatste waar ik kort nog iets over wil zeggen is, dat we ook kunnen leren uit dit verhaal. Ten eerste, God maakt af waar hij aan begint. Ten tweede, God gebruikt moeilijke omstandigheden in ons leven. Ten derde, God spreekt. God spreekt tot Jacob. 20 jaar lang geen woord van God. En dan toch weer dat spreken van God. En God laat Jacob zien dat er een nieuwe toekomst nog voor hem is. Terwijl hij al behoorlijk op leeftijd is. En zo spreekt God vandaag de dag nog steeds. Ook tegen ons zegt hij vanavond, weet je, ik heb voor jou ook nog een nieuwe toekomst. Er is nog veel wat op jou ligt te wachten. Ik laat jou nieuwe horizons zien. Ook als je in de 50 of in de 60 of in de 70 bent. Of in de 80 bent. Dan nog steeds spreekt God. De glorie wordt niet minder, maar de glorie wordt meer. En hij geeft elke keer meer zicht. Meer zicht op de Messias. Meer zicht op de heerlijkheid van hemzelf, van God. Meer zicht op Gods heilsplan. Meer zicht op de komst van zijn koninkrijk. Meer besef van het heerlijke dat over ons geopenbaard zal worden. En daardoor meer vernieuwing van binnenuit. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. De Heer God laat steeds meer zien. Hij spreekt nog steeds. En weet u, ik heb dat al zo vaak gezegd in prediking, maar ik word daar blij van. Dat is een van de meest liefdevolle dingen die God doet. Onze God, de almachtige God van hemel en aarde, de schepper van alles dat is, de eeuwige God, de ontzagwekkende, degene die in een ontoegankelijk licht woont, de heilige, degene die heilig, heilig, heilig is, die hoog verheven is boven heel zijn schepping. Deze almachtige God, die volkomen uniek is, hij alleen is de waarachtige God. De God van hemel en aarde, die spreekt tot ons mensen. Dat is zo liefdevol van God. Hij spreekt ons aan, vanavond door zijn woord en door zijn geest. En hij geeft ook leiding. Zoals hij Jacob leiding gaf en tegen Jacob zei, Jacob, je moet teruggaan. Zo spreekt hij ook tot ons. Ik geloof in algemene zin door zijn woord en dat we zijn woord en hemzelf daardoor mogen leren kennen. En dat we mogen groeien in geestelijk inzicht. Maar ook heel persoonlijk en direct. Dat God ons aanspreekt. En dat hij raad geeft. En dat hij helpt om beslissingen te nemen. En dat hij zegt met een stem in ons hart, dit is de weg, wandel daarop. Dat als we hem zoeken, als we bidden, als we echt openstaan voor zijn leiding in ons leven, dat de Heere God ook duidelijk spreekt. Zo is onze God. Hij is raadgever. En weet je, als je God leert kennen, dan kan je je niet voorstellen dat mensen het niet aantrekkelijk vinden om met God te leven. Dat zijn leugens van Satan, weet je. Er zijn zoveel mensen in ons land, ook in mijn eigen familie, hè, daar word je droevig van. Zoveel mensen die die helemaal geen verlangen hebben naar het spreken van God en die zich niet tot God uitstrekken. Maar ze weten gewoon niet wat ze missen. Dat is gewoon blindheid. Want God is zo liefdevol. En hij is zo genadig. En hij werkt in ons leven. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. Hij houdt ons vast. Hij is trouw. En hij spreekt en hij leidt. En hij geeft raad. Hij geeft wijsheid. Hij geeft inzicht. Wat is ons leven anders? Omdat God tot ons spreekt. En als je dat beseft en als je dat ook een beetje ervaart, als je dat kent, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat mensen God links laten liggen? En zo mogen we bidden dat nog veel meer mensen deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, mogen leren kennen. Dat ze hem mogen leren kennen in zijn onvoorwaardelijke genade. Zijn genade die ons vasthoudt, die ons vormt en die ons leidt. Halleluja. Amen. Amen. We zingen met elkaar het lied, eens zal de dag vol blijdschap zijn, en daarna zullen we danken in gebed. Zullen wij de Heer danken. Vader, wat bent u goed. Dank u dat u uw hand op ons leven legt. Dat u roept. Dat u belooft. Dat u spreekt. Heer, dank u dat we door genade een kind van u mogen zijn. En dat u ons al de weg leidt. En wat er ook gebeurt, u houdt ons bij de hand gevat. Heer, dank u dat u ook weet wat er nodig is in ons leven om ons te maken tot de mannen en de vrouwen die we moeten zijn. Dank u voor het vormingsproces dat u bewerkt in ons leven. Dat we door u gekneed en gevormd worden. En dat we verder mogen komen naarmate we meer met u wandelen. Heer, dank u dat u ook ons wilt gebruiken. En dat u ook door ons anderen wilt zegenen. Zoals u dat ook door Jacob en door zijn nageslacht heeft gedaan. Dank u dat we de ontvangers van uw zegen mogen zijn. Maar dat we die zegen ook mogen uitdelen. Aan veel mensen. En dat we betrokken mogen zijn bij wat u aan het doen bent in deze wereld. Dat we uw medearbeiders mogen zijn. Heere, zo bidden we dat dit woord van vanavond ons verder mag voeden. En dat u de naprediker wilt zijn van uw woord. Dat we ook heel persoonlijk zullen verstaan wat u hierdoor tot ons zegt. Dank u voor dat u ons nieuwe hoop geeft. Dank u, Heer, we zien uit naar uw komst. We zien uit naar de wederoprichting aller dingen. Dat u komt en dat u al uw vijanden zult maken tot een voetbank voor uw voeten. We danken u dat Psalm 2 zegt dat u uw koning te Sion heeft gesteld. En dat ook al gaan de volkeren tekeer tegen uw volk en tegen uw gezalfden, dat u lacht om hen, dat u met hen spot. En dat u zegt, ik heb mijn koning te Sion gesteld. Zo verwachten wij u, Heer Jezus, als de komende koning. En we bidden, kom spoedig. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want we weten dat dan, als u komt, hemel en aarde meer dan ooit met elkaar verbonden zullen zijn. Dat het visioen van die ladder dan nog veel meer werkelijkheid zal worden. We danken u dat er een tijd zal komen dat het hemels Jeruzalem zal neerdalen op aarde. En zo bidden wij u, Heer, kom spoedig. En ontferm u over uw volk Israël. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over, Heer, over mensen in oorlogsgebieden. Ontferm u over een wereld in nood. Een wereld die eigenlijk in vuur en vlam staat. O God, we bidden voor de komst van uw koninkrijk. En dat uw wil zal geschieden, zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft. We willen u gewoon aanbidden, Heer. Dank u dat we vanavond ook persoonlijk uw roepstem mogen horen. Zoals u ook Jacob bij zijn naam aansprak. En zei Jacob, en dat hij antwoordde met, hier ben ik. Dat wij vanavond ook persoonlijk u onze naam mogen horen roepen. En dan willen we zeggen, Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. En wilt u ons zo vanavond ook leiden tot overgave? Of als het nog niet het moment is dat het spoedig mag komen, dat we tot volkomen overgave aan u zullen komen. En dat we u werkelijk aanbidden als onze God. Heren, dank u wel dat u zo werkt in ons leven en wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. Heer, dat als dat misschien wat minder is geweest de afgelopen periode, dat we vanavond, ook nu op dit moment, en door uw woord te horen en daar respons op te geven, Heer, dat we opnieuw vervuld en vol mogen worden van uw Heilige Geest. En dat er stromen van vreugde en blijdschap in ons hart mogen zijn. Dat we mogen weten door uw Heilige Geest dat het bloed van Christus zalig en blij maakt. En dat die vreugde nog veel meer vanaf vanavond ons deel mag zijn. En dat er geestelijke vernieuwing mag plaatsvinden, ook door de volheid en de kracht van de Heilige Geest. Heere, geef zo stromen van levend water, dat die mogen vloeien uit het binnenste van een ieder van ons. Dank u wel, Heer, dat u dat doet. Dat u ook vanavond zegt, het is niet door kracht of door eigen geweld, maar door mijn geest. En dat we in de kracht van uw Heilige Geest ook onze weg mogen vervolgen. Dank u wel daarvoor, Heer. Halleluja. Amen.
Amen.
Mogen de genade van onze grote God en eiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal totdat Hij komt. En onze Heer komt spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. We zingen de laatste twee coupletten van 830.